vrijwel iedere politicus komt op een gegeven moment in het nauw.
Voorzitter, ik heb niet gelogen.
Moment dat iedereen bovenop je duikt, pers.
Mevrouw Hermans, is zijn positie nou houdbaar?
Andere Kamerleden.
Ik vind dat schandalig, zeg ik hier, voorzitter.
Met een beetje pech ook nog van je eigen partij. En het zijn vaak deze momenten die ook weer tot irritatie leiden. Mensen hebben het gevoel dat Den Haag met name met zichzelf bezig is en niet met de problemen in het land. Of politici gaan wanneer ze in het nauw gedreven zijn zo afgemeten reageren dat ze het misschien voor een kort moment door een lastig interview heen helpt, maar uiteindelijk op langere termijn het vertrouwen beschadigt.
Mevrouw Bergkamp, u antwoordt gewoon niet. U beantwoordt twee vragen en u rent weg.
Ik ben heel benieuwd of dat iets is waar rekening mee wordt gehouden. Als je als minister na een lastig debat of een voor jou onprettig stuk in de krant wordt opgewacht door hoorders media met draaiende camera's die microfoons in je gezicht duwen en allemaal aan je vragen hoe dit nou toch kon en of je overweegt om af te treden, ben je dan puur aan het overleven? Of ben je ook nog bezig met hoe wat jij daar op dat moment doet en zegt afstraalt op de politiek als geheel? Dat is wat ik in deze aflevering probeer te onderzoeken. Ik ben Tom Lesch, cabaretier en radiomaker. In de aankomende weken probeer ik mijn vertrouwen in de politiek weer terug te krijgen. Dat doe ik door te gaan praten met mensen in, om en rond de politiek. Waarom gaan de dingen zoals ze gaan in Politiek Den Haag? Kunnen dingen niet anders? Of zijn er heel goede redenen voor de dingen waar ik me kapot aan erger? Daar probeer ik in deze podcast achter te komen. Dit is Motie van Vertrouwen. Iemand die weet hoe het is om in het oog van zo'n mediastorm te staan, is Arie Slob. Zijn tijd als Kamerlid en fractievoorzitter van de ChristenUnie kwam hier behoorlijk ongeschonden door. Maar tijdens zijn ministerschap in het kabinet Rutte 3 ontplofte eind 2020 een uitspraak volkomen. Het had te maken met christelijke scholen, waar ouders gevraagd zou zijn een verklaring te ondertekenen waarin ze homoseksualiteit afkeurden. Als minister voor primair en voortgezet onderwijs leek Slob eerst ruimte te bieden voor dit soort anti-homo-verklaringen.
Het vragen van zo'n verklaring, dat is een keuze die een school grondwettelijk heeft ze de vrijheid om dat te doen.
Alles en iedereen viel over hem heen. Kranten, talkshows, kamerleden van zowel de oppositie als de coalitie. Er werd zelfs aangifte tegen hem gedaan door mijn collega cabaretier Jora Rienstra. De volgende dag moest hij op zijn uitspraak terugkomen en uitleggen dat hij die anti-homo-verklaringen toch wel afkeurde. Ik ben heel benieuwd hoe hij terugkijkt op deze rel.
Dit is misschien wel mijn lelijkste moment geweest in al die jaren. Ook omdat gewoon de hele beeldvorming. Ja, ik had alles. Ik stond met 20-30-0 achter. Maar het is niet gegaan zoals het overal terug te vinden is. Wat gebeurde was dat we hadden een wet over burgerschapsvorming. Die werd op maandag een hele dag werd die behandeld in het parlement. En die ochtend kwam er in het dagblad Trouw een verhaal over identiteitsverklaringen in het reformatorisch onderwijs. Ik heb uiteraard aan mijn mensen gevraagd, zoek dat even uit, want daar ga ik natuurlijk vragen over krijgen. Dat doe je dan even 's ochtends nog. Dat is het echt allerlaatste moment van voor een debat begint. Ja. En inderdaad kwamen vragen over. En zij konden niet zo goed snel de informatie vinden. Of die verklaringen nog werden gebruikt en wat er dan precies in stond. En ik wilde dat wel uitgezocht hebben. Ik ga daar niet allemaal dingen over roepen als ik niet helemaal precies weet of ze aan of bestaan. Dus ik heb in het debat redelijk technisch uitgelegd wat er grondwettelijk aan ruimte is in dit land. Ook als het gaat om soms meningen waar zeg maar een meerderheid van het land zich misschien niet in kan vinden, of een minderheid niet. Maar er is wel ruimte in ons land om iets te vinden. Hè? Je kan daar dan ook weer wat van vinden. Ja. Maar we leven in een vrij land. Dus ik heb dat zelfs met teksten uit vanuit de grondwet, vanuit de wetgeving gelijke behandeling. Ik heb gewoon dat heel technisch uitgelegd van welke ruimte is. Ik heb helemaal niet zelf gezegd dat ik vond dat dat mocht. Dat is nergens terug te vinden in het debat. Ik heb alleen aangegeven dat ik het ook wilde uitzoeken nog. Dat we daarmee bezig waren. Dat we niet wisten of ze nog gebruikt werden. En toen werd er wel een motie ingediend in de Kamer. En omdat ik had gevraagd om hem aan te houden en de desbetreffende Kamerlid dat niet deed, heb ik toen gezegd, ja, dan moet ik hem ontraden. Dus ik heb het gewoon antwoord gegeven zoals ik dat volgens mij als bewindspersoon boven de partijen staand vanuit grondwet, wet en regelgeving zou moeten doen. Zonder dat ik heb uitgesproken dat ik dat ook zelf zou vinden. Dat wat helemaal niet waar is ook, maar... En dat ik dat goed zou vinden. Nee, we wisten niet eens of het nog bestond. Later is overigens ook gebleken dat die verklaringen niet meer werden gebruikt. Ja. Ze gingen nog wel rond op internet. Dat wel. Maar goed, even, het is een lang verhaal. Maar diezelfde avond is een bekende journalist, Tom van Hofman. Die is toen een handtekeningenactie begonnen tegen mij. En die legde uit... ook op basis van een niet correcte weergave van het debat in een in weer hetzelfde krant die ook 's ochtends had gepubliceerd. Dat ik daar dus voor zou zijn. En die handtekeningenactie, dat ik dat niet zou mogen vinden. En dat is volledig, oncontroleerbaar geworden.
Ja, dat is volledig ontploft vervolgens.
Ja, volledig ontploft. Dat hadden we dezelfde ochtend ook wel door. Want ik werd wakker op mijn appartement in Den Haag. En mijn telefoon ging achter elkaar af. Allemaal onbekende nummers. Dat bleken later allemaal radioprogramma's te zijn die mij erin wilden hebben. Nou, ik neem niet op als ik het nummer niet ken. Ja. Maar op het ministerie ook over gehad. Ik zei, nou, we moeten dit natuurlijk wel uit gaan leggen. Ik moest naar de onderraden toe, zoals dat op dinsdag altijd is. En in een van die onderraden zaten mijn collega's. Die wilden ook weten wat er aan de hand was. Daar heb ik uitleg gegeven. En ook aangegeven, ik zal zeker nu ik zie hoe dit zo enorm aan het escaleren is. Want dat was het natuurlijk. Iedereen dook er echt bovenop. Dan zal ik straks een verklaring afleggen aan de pers. En dan zal ik ook aangeven dat dit soort verklaringen een brug te ver zijn. Dat heb ik ook gedaan. Maar dat werd uitgelegd alsof ik terugkwam op wat ik de dag ervoor gezegd had. Ja, dat was
dat
niet zo.
Geest krijg je dan niet meer terug.
Nou, ik krijg echt niet meer terug. Nee. Maar het is echt heel naar geweest.
Ja, want hoe is dat dan om inderdaad ineens in zo'n... Kijk, als politicus en ook als minister, je hebt vaker... Maar ik geloof inderdaad zo erg ontploft, was het nog niet eerder geweest.
Ik heb nog... Dat iemand met zoveel ervaring als ik, dat durf ik toch wel te zeggen. En ook veel meegemaakt. En eigenlijk altijd redelijk ongeschonden eruit gekomen, opeens zo'n kras kreeg.
Ja,
dat was voor mezelf ook schokkend. Ook omdat ik merkte de machteloosheid. Want het was niet zo gegaan als men gezegd had. Nee. Alleen dat beeld kreeg ik niet meer rechtgezet. En mijn hele ambtelijke ondersteuning. Hè? En van sommigen wist ik een politieke achtergrond. Iemand die bij de VVD-fractie gewerkt had. Iemand die bij de PvdA gewerkt had. Die vonden dat ik het debat perfect gedaan had. Ik zie ons nog staan aan het eind van het debat. Dat ze zeiden, echt goed gegaan. Een geweldig goed debat. En die waren ook geschokt de andere dag dat dit zo was geëscaleerd. Vonden het ook zo onterecht voor mij. Maar die zagen ook, dat is niet meer te doen. En aan mijn eigen collega's in het kabinet. Ja, het leek ook wel of ze me niet geloofden.
Want deze uitleg zo is het nooit gebeurd. Zo is het nooit. Als ik inderdaad de artikelen terug ga lezen. Ja. Dit heb ik er allemaal. Dit is nergens meer terug te vinden.
Er was een goede podcast van de NRC. Die altijd één keer in de week op de week terugkijken. Ja. En daar hebben ze het wel netjes geanalyseerd. Dat is een van de weinigen. Echt een van de weinigen. En ik weet van een journalist. Die had het debat gevolgd. En die... Ik noem geen kranten, maar ik heb dat uit zeer betrouwbare bron. En die was ook even wat anders gaan doen. En toen zag hij opeens dat dit gebeurde was. Snapte er helemaal niets van. Had gewoon het debat gevolgd, had dat ook helemaal niets opgevallen. Maar ook zijn krant, ook digitaal, ging gewoon mee in het neerzetten van het verhaal zoals dat gebeurd is.
Ja.
Ja, het was heel pijnlijk. Het was voor mij trouwens, en dat vind ik niet erg om dat nu te vertellen, maar het was net ook een heel heftig weekend privé. Net de week daarvoor had mijn vrouw een vrij ernstige diagnose gekregen. We hadden net dat weekend een beetje dat verwerkt als gezin. En ondertussen had ik ook mijn debat nog voorbereid. Want ik wilde gewoon tot in de puntjes voorbereid zijn. En toen kwam dat die maandag over me heen. Dus ik ben die dinsdag ben ik naar huis gegaan. Ik denk, ik blijf niet in Den Haag. Ik ben naar huis gegaan. En we hebben ons helemaal afgesloten van alles om even bij te komen. Van man, wat is hier gebeurd, joh? Echt zo, zo heftig was dat. Nee, dat is, ik zal het niet zo heel snel meer vergeten, denk ik. Ik heb later overigens in een debat nog een keer op teruggekomen. Toen heb ik ook aangegeven dat ik vond wel dat ik een fout gemaakt had. Ik was te technisch geweest. Ik had onvoldoende op dat moment toch door dat wat er in die verklaringen in ieder geval had gestaan. Hè, ze waren gehanteerd ooit. Hoe dat binnenkwam ook bij jonge homo's en ook wel bij ouderen. Die soms echt wel redelijk gedeukt waren door wat ze in hun leven op dat front hadden meegemaakt. En dat dat voor hen ook niet acceptabel was. Dat had ik gewoon ook mee moeten nemen in mijn beantwoording. Ja. Zo van, als dit wel waar is, dan vind ik er dit van of zo. Hè? Maar ik wist het gewoon niet. Ja. Ik wilde die scholen ook recht doen. Ik denk, ja, ik kan hier wel heel stoer zeggen van onaanvaardbaar. En ik ga ze aanpakken en noem maar op. Maar dat, ik had helemaal niet de informatie daarover. Alleen dat dit op internet stond.
Nee, want hoe het inderdaad uiteindelijk... want het was dus eigenlijk een informatie... fout in die zin? Of niet een gebrek aan helemaal dat schep? Terwijl hoe het natuurlijk in de framing uiteindelijk beland is, is ja. dat het een ideologisch ding was ja. en vanuit, nee.
Kijk,
vanuit
als,
christelijke
als ik,
hoek
juist.
En,
dan,
en hij heeft D66 teruggefloten.
Als ik D66 minister was geweest en ik had het op deze manier gedaan, was dat helemaal niet gebeurd.
Nee.
En ik denk dat in D66 ook vanuit de grondwet en wet en regelgeving hetzelfde, noem het dan toch maar even technische verhaal had moeten uitleggen van hoe je omgaat met tegengestelde meningen in ons land. En waar de grenzen zijn van wat je wel of niet mag vragen. Die had geen ander verhaal kunnen ophangen. Alleen ja, ik ben van de ChristenUnie en de ChristenUnie is soms een beetje verdacht op bepaalde thema's. En dan is het misschien ook wel schot voor open doel, zeg maar, op het moment dat dit soort situaties zich voordoen. Maar goed, dan ga ik een beetje Calimero worden. Wil ik helemaal niet.
Nee. Nou, ik ben wel benieuwd,
mensen die mij kennen wisten overigens, ik ben een voorvechter geweest van ruimte voor homo's in onze partij. En heb me daar heel erg voor ingezet. En ik heb ook vanuit die hoek van mensen die dat wisten, ook nog uit mijn fractievoorzitterschap, ook wel reacties gehad van, nou, dat jou dat nou overkomt. Want jij hebt voor ons altijd je nek uitgestoken. Ja. Ja, maar ja, dat zijn natuurlijk niet de geluiden die ook de buitenwereld bereiken.
Nee, want wat voor afwegingen maak je op het moment dat je weet, ik zit in het oog van een orkaan. Bij sommige mensen, die schieten natuurlijk ook in een soort, je wil op dat moment wil je geen fouten meer maken. Nee. En dan krijg je soms heel krampachtige antwoorden. Hoe lukt het dan nog om...
Nou, ik kon gelijk diezelfde dinsdag, kon ik wel s'avonds bij Opeen zitten. En dat heb ik toen niet gedaan. Dat kon ik echt even niet opbrengen. Maar dat had ook met de privé situatie te maken. Het gaat overigens weer goed met mijn vrouw, maar dat zou wel even heftige tijd toen geweest. En ik kon dat gewoon echt niet opbrengen meer om daar dan te gaan zitten. En dan had ik het misschien ook gewoon kunnen uitleggen, hè, wat er gebeurd was. Maar dat lukte gewoon niet. Ik kon dat niet opbrengen. We hebben een paar maanden later op basis van een NRC-artikel weer op een reformatorische school een gedwongen uit de kast komen van een aantal leerlingen meegemaakt. Dat wist ik tijdig. En toen zeiden mijn mensen en ik tegen elkaar, want dit gaat ons geen tweede keer overkomen. En toen hadden we alles wel klaarstaan tot het moment kwam dat het naar buiten kwam.
Ja.
En ook direct. En ik meende dat ook oprecht. Ik vind ook dat je niet zo met hen kan omgaan. Toen heb ik wel redelijk stevig... ik dacht, dat gaat maar geen tweede keer overkomen. Dus ik ben niet... het heeft me wel natuurlijk wat gedaan. Ook omdat ik dingen zag gebeuren en er werd gelekt ook uit interne bijeenkomsten. Dat ik denk, ja, wie kan ik nog vertrouwen, weet je wel, als dit gebeurt. Telegraaf haalde groot uit op basis van bronnen van binnenuit. Dat is niet fijn.
Nee, maar dan zit je ook om je heen te kijken van wie dan.
Ja, dat, en nooit kom je nooit achter. Nee. Dus dat heeft me echt wel wat gedaan. Maar ik werd er alleen maar alert erop. En ja, mijn vertrouwen in een aantal mensen is natuurlijk wel beschaamd. Dat is niet anders. Maar goed, nogmaals, hier zit geen Calimero.
Nee. Nee, maar het is interessant.
Maar het is
omdat
wel
ik
een bijzondere casus.
Ja, ja. En dat is inderdaad... onderdeel van het Haagse systeem, zeg maar, is natuurlijk ook de parlementaire pers. En die, ja. Dus, ja, dat, ja. Dat het is wel een soort tango, zeg maar, waar je dan als politiek en pers mee bezig is. En het moment dat zoiets dus op een gekke manier ontploft, ga je dan ook anders daarnaar kijken?
Nou, niet direct, nee. Kijk, ik weet ook wel een beetje welke pers ik extra in de gaten moet houden. Nog meer op mijn woorden moet letten dan bij een ander. Maar het is wel waar dat als je bewindspersoon bent, ben je nog kwetsbaarder dan als Kamerlid.
Ja.
Als Kamerlid kon ik veel makkelijker terugslaan, niet letterlijk, maar kon ik direct alles gebruiken om duidelijk te maken wat ik echt vond en enzovoort enzovoort. Als minister kun je dat niet zomaar doen. Ja, misschien kan het wel, maar ik vond niet dat dat bij mijn positie paste.
Ja.
Om op alle kleine dingen te gaan reageren of journalisten te gaan corrigeren. Publiek was ook nog eens een keer minister voor media. Hè? En ik ben enorm voor persvrijheid.
Ja.
Dus,
dat soort afwegingen spelen dan ook nog eigenlijk mee. Ja.
Ja. Dus op het moment dat ik, omdat het mij niet welgevallig is, een beetje zielig gaat lopen doen of publiek ze ga aanpakken, dat past ook helemaal niet bij mijn positie. Dus heb ik ook niet gedaan. Ik heb het dan ook gewoon over me laten komen. En ik weet ook, de krant van vandaag, die ligt morgen in de kattenbak. Hè?
Ja.
En internet is wat hardnekkiger. Ja. Jij kon ook weer dingen terugvinden. Maar goed. En ik weet ook, en dat is gewoon ook de andere kant. Er zijn ook gewoon heel veel momenten geweest dat ik gewoon prachtig interviews kreeg. En dat ze het opschreven. Dat ik dan, ik zeg, ik zal niet protesteren. Maar het wordt nu wel heel erg mooi opgeschreven. Ja. En dan doe je ook niet moeilijk. Dus je moet dat ook een beetje ontspannen mee omgaan. Nou, dat is me overwegend wel gelukt. Maar ik merkte wel dat ik als bewindspersoon gewoon veel moeilijker. Op het moment dat het echt gewoon niet klopte. Of ja, dan gingen mijn mensen soms wel eens aan het werk. Maar en dan zei ik soms ook, laat maar. Ik incasseer hem maar even gewoon. Dat schijnt bij dit ambt te horen dat je dat af en toe moet ondergaan.
Ja,
gelukkig. Zelf best wel lekker als je geen bewindspersoon meer bent om van dat soort dingen verlost te zijn trouwens.
Dat kan me wel voorstellen. Ja. In de auto terug vanuit Zwolle zit ik na te denken over het gesprek dat ik met Slob had. Ik ben geneigd hem te geloven dat het echt zo gegaan is als hij zegt. Tegelijkertijd moet ik dan dus concluderen dat vrijwel alle media en Kamerleden daarnaast zaten. Wat zegt dat uiteindelijk over vertrouwen? Het heeft me wel aan het denken gezet of we in dit soort gevallen genoeg begrip hebben. Is er ruimte voor een nuancering als ik gaf hier nu niet mijn politieke mening, ik legde alleen uit hoe het in de wet staat. Zonder dat dat in de media komt als, oh, de minister draait, minister diep door het stof verandert standpunt. Gisteren zei u nog dit en nu zegt u iets anders, wat is het nou? Kun je het eigenlijk wel goed doen op het moment dat je in zo'n mediastorm zit? In de vorige aflevering sprak ik ook al met mediatrainer Eva Kuyt. Ze legde uit dat politici soms de neiging hebben om heel erg de precieze techniek in te duiken, terwijl het grote plaatje nog helemaal niet helder is. Gedetailleerd het darmstelsel van een olifant beschrijven zonder begonnen te zijn met wat nou eigenlijk een olifant is. Maar wat nou als het antwoord op de vraag of de weerlegging van een onwaarheid die alle voorpagina's domineert juist alleen zit in hoe dat darmstelsel precies in elkaar zit? Ik moet je op zo'n vraag geen antwoord geven. Maar wat moet je dan doen? Misschien word je in een interview geconfronteerd. Ineens dat een journalist denkt, ik ga ook nog even over dat rapport beginnen. Of gewoon in zo'n oploopje buiten de Kamer dat er journalisten ineens vragen stellen. En je krijgt een vraag en je denkt, ik weet het antwoord. Dit zit vrij technisch in elkaar. Maar in regeling X, Y, Z zit een, weet ik niet, iets super technisch. Ja. Maar dan, je kan ook niet zeggen, ach mevrouwtje, dat is zo ingewikkeld, dat ga ik u allemaal niet uitleggen.
Nee, precies.
Dus hoe moet je het dan doen?
Nou ja, dan ik hou erg van benoemen dan. Dus dat zou ik zeggen van benoem. Van weet u zeker dat u het precies wil weten? Want het is nogal technisch antwoord wat dan gaat komen. Bent u daar echt in geïnteresseerd?
Ja.
Dan nemen we even de tijd. En dus dan pak je veel meer regie ook, vind ik, als je zoiets doet. Of je gaat naar de betekenis, dus de uitkomsten van. Dus hoe het precies zit en waar dat in de regeling staat, is in eerste instantie, vind ik, niet zo interessant voor de kijker en de luisteraar. Degene die het wel echt wil weten, moet het wel kunnen vinden. Dat is wat anders. Ja. Maar het is eigenlijk het begint bij de buitenkant, bovenlaag. En langzamerhand kan je dat verder, iedereen die dat wil, kan verder afpellen en doorgaan. Maar het begint bij dat je zegt, ik begrijp waar uw vraag vandaan komt. En als het gaat om of mensen willen weten, krijg ik nou wel of niet die toelage? Mm-hmm. Dan kan ik mensen geruststellen, want dat gebeurt. Als ze dit of dat voor elkaar hebben. Ik noem maar wat.
Ja.
Dus het gaat mij veel meer om dat je begrijpt wat de ander eigenlijk wil horen. Klinkt misschien een beetje... Je moet alsof je je oren laat leggen dan weer... Dat bedoel ik niet. Dat je oren laat hangen naar wat de kiezer, zeg maar even, of de inwoner van Nederland wil. Het gaat mij veel meer om dat je begrijpt waarom mensen iets willen weten. En dat is vaak niet omdat ze op jouw plek willen zitten en precies willen weten hoe het allemaal zit.
Ja. Als je een paar keer hebt gehad over als je een uitgeleider maakt. Wat kan je dan, wat moet je dan doen eigenlijk? Of wat raad je mensen aan? Op het moment dat je echt, en dat is natuurlijk ook zeker bij bewindspersonen, je kan ook nog in de knel komen, niet eens omdat je zelf iets stoms gedaan hebt, maar doordat je ministerie iets opgefokt heeft, maar daar ben jij verantwoordelijk voor.
Ja, lijkt me het moeilijkste. Als ik naar mezelf kijk, dat je dus een fout die jij niet hebt gemaakt, maar toch daarvoor moet gaan staan. Nee, erkennen is natuurlijk, dat is het woord. Dat is de slurf van de olifant, die had ik nog niet genoemd. Hij komt nu als een soort...
De erkenningsslurf.
Ja, de erkenningsslurf, de slurf staat dus eigenlijk voor dat de buitenwereld en journalisten en anderen komen met, ja, maar dit is niet goed gegaan, of dat heb je verkeerd gedaan, of hier is het... Ja. Waarom heeft u dat niet toen gedaan? En zelfs als er een mooi rapport komt, en waarom nu pas, hè? Daar zijn journalisten echt heel goed in. Dus er is altijd wel iets kritisch ook te bedenken. Maar soms is het ook terecht. Hè? Er zijn echt wel hele erge dingen ook misgegaan de afgelopen jaren. Hoef ik jou niet te vertellen, hoef ik niemand te vertellen. Het lastige is, de toeslagen ellende is natuurlijk wel het meest pregnante voorbeeld. Mm-hmm. Daar zie je ook wel, dat voel je ook wel, dat zeker in eerste instantie het heel moeilijk was. En soms nog is voor de mensen die werken bij de Belastingdienst bijvoorbeeld, om het te erkennen.
Ja.
Omdat je vaak, je bent ook maar een radertje in het geheel. Hè? Je hebt voor je idee best je best gedaan. En dan opeens is er iets heel erg misgegaan. En hoe kun je daar nou toe verhouden? En het schuld en schaamte, ik noem die twee woorden vaak, schuld en schaamte, daar willen we liever geen last van hebben. Voelen we dan misschien wel. En we hebben dus een neiging, is echt heel menselijk, dat heb ik ook, is om in eerste instantie toch je te verdedigen. Ik gebruik wel eens dat ik inmiddels thuis... ook denk, de slurf, die moet ik wel erkennen. Dat is helemaal niet zo makkelijk. Hè? Je loopt bijvoorbeeld, mijn man zegt tegen mij, heb je nou die vuilniszak nog niet weggezet? Ja, ik was het net van plan. Dat is een soort eerste, omdat het ook in je hoofd heeft gezeten. Je was het ook van plan, dus je intenties waren toch goed.
En dat je ook wel laat zien van, ik ben geen debiel die denkt dat dit gewoon zo oké is.
Uit zichzelf naar buiten loopt of zo. Ja. Weet je? Dus, maar dan zit je al meteen in een soort tak, tak, tak hè, met elkaar. Terwijl, als het je lukt om even te wachten en zeggen, oh, je hebt gelijk, daar ben ik nog helemaal niet aan toegekomen. Ga ik zo doen.
Ja.
Is een heel. Dus als het gaat om uitgeleiders, ik denk dat heel veel uitgeleiders niet per se uitgeleiders zelfs hoeven te zijn. Als je het bewust doet. Als je bewust ergens tegenin gaat, bijvoorbeeld, of iets zegt wat misschien niet helemaal, waarvan anderen zeggen, dat is wel link. Maar als je zegt, ik vind het toch belangrijk om dat in te brengen. Want hier heb ik buikpijn van. Of dit loopt volgens mij niet lekker. Ja. Laat ik dat gewoon zeggen. Maar je moet het wel bewust doen. Als het gebeurt tijdens een interview en ik weet het eigenlijk, kan me niet meer precies. Ja, dan word je afgemaakt.
Ja.
Maar als je bewust denkt, ik ga een interview in. Ik voel me gewoon ook niet zo lang bij een aantal dingen. Ik hoor van de buitenwacht van alles. Ik ga dat erkennen. Ik hoor wat er gezegd wordt. Ik lees dingen en ik moet u eerlijk zeggen, ik weet ook niet precies hoe het zit. Dus dat ga ik verder uitzoeken, want ik vind het belangrijk. Ja, dan kan, volgens mij kan er heel veel wel.
Ja, want een journalist kan nog in een soort reflex van, maar u weet het nog niet, u heeft het nog niet uitgezocht. Precies. Maar dat,
En dan kan je zeggen, dat klopt. Ja. En natuurlijk had ik het liefst u al helemaal een antwoord kunnen en willen geven. Maar ik hoop dat u mij de tijd geeft om daar ook even serieus aandacht aan te besteden.
Ja, het is een belangrijk onderwerp, we willen dat graag serieus nemen.
Ja.
En dan draai je hem inderdaad wel, dan sla je ook... Ja, je moet niet als strijd zien, maar je slaat dan wel de wapens inderdaad uit handen van degene die...
Ja, maar de kunst is dus om die interviewer dan dus niet... Om daar eigenlijk niet al te veel van aan te trekken. Maar tegelijkertijd wel te horen wat iemand te berde brengt.
Ja.
Dus daar zit een... Het is niet zwart-wit. Het is niet, die interviewer moet je niet serieus nemen en loopt er vooral... Nee, hoor het aan, maar blijf heel erg bij jouw eigen verhaal.
Iets wat ik me wel eens heb afgevraagd is wat er zou gebeuren als je een politicus zou hebben die nul trucjes toepast. Nul tactiek, nul spin, nul ontwijkende antwoorden. Gewoon alles overal volkomen eerlijk en ongefilterd antwoord op geven. Ook als dat gaat om interne meningsverschillen binnen een coalitie of een partij. Ook als het om fouten gaat, ook als het om een impopulaire mening gaat.
met als enige uitzondering dingen die echt voor de veiligheid van het land staatsgeheim moeten blijven. Zou dat werken?
Nou, nee, dat is natuurlijk heel lastig. Kijk, je kan nog tijdens een formatie bijvoorbeeld, dat beginnen we al, hè? Dan ben je aan het onderhandelen.
Ja.
Ja, nou, wat heeft u nou ingebracht? Of wat? Dat kan je zeggen, maar dat is wel, gooi je ook glazen in, hè? Want dan is het onderhandelingsproces nog gaande. Nou kan je natuurlijk dat zeggen. Ja. Nou, zolang de onderhandeling is, zult u begrijpen, ik ga niet al mijn kaarten op tafel gooien. Dat soort teksten krijg je dan. Begrijpelijk, hè? Dus de waarheid. Het is net als met transparantie. Ik ben geloof ik niet iemand die vindt dat alles altijd naar buiten moet. Hm. Heel veel wel. Maar ik denk ook dat je door echt alles te zeggen en alles te laten zien, dat daar ook juist echt hele akelige misverstanden door kunnen bestaan. Dat is best wel gevaarlijk wat ik nu zeg als oud-journalist, realiseer ik mij. Maar laat ik zo zeggen, transparantie wordt ook heel makkelijk gebruikt als, nou, als je gewoon alles opengooit is het goed. Dat is niet zo. Daar kunnen echt wel ongelukken uit ontstaan.
Want ik vraag me dat af of dat zo is. Want ik vraag me af wat dat inderdaad.
Nee, kijk, laten we even wel wezen. Er worden nog veel te veel dingen niet voor mijn gevoel gedeeld met de Kamer en met ons. Die wel gedeeld zouden moeten. Althans niet bij voorbaat al gedeeld. Hè, tenzij er om gevraagd wordt. Aan de andere kant, 20, 15 jaar geleden werd er veel minder gedeeld dan nu. Mm-hmm. Ook wel weer interessant. Maar ik merk wel soms de reflex bij ministeries van, ja, als we dit gaan vertellen, dan krijgen we gedoe, dus laten we dat nog maar even niet doen. En vervolgens komt het op een andere manier naar buiten en krijg je veel meer gedoe natuurlijk.
Want dus, het lekt toch.
Ja, dus, ja, nou, het lekt ook heel veel niet. Hè?
Nee, dat is waar. Maar als je er echt veel gedonder mee potentieel krijgt, dan.
Maar dat is natuurlijk de verkeerde reflex. We krijgen hier gedonder mee, dus laten we het maar niet doen.
Ja.
En daar gaat nog best veel mis. En ook in de inschatting over hoe groot het gedonder is. Want als je het gewoon. Dat zou ik wel wensen, dat vanuit ministeries met name ministers veel meer al bij, als ze doorhebben, of vanuit uitvoeringsorganisaties en inspecties, waar dingen boven water komen, van hé, maar dit gaat niet goed, dat daar niet krampachtig mee omgegaan wordt.
Want ik vraag me af, op het moment dat je het volledig wel open zou gooien, op inderdaad staatsgeheimen voor de veiligheid na, krijg je dan niet ook als bevolking een veel realistischer beeld van wat de overheid en de politiek doet. Hoe.
Waarom ik daar misschien wat voorzichtig mee ben, ook is omdat het zo verschrikkelijk veel is. Het vraagt wel wat van de ontvanger om dingen te kunnen wegen bijvoorbeeld, en om dingen in perspectief te kunnen zien, en om zoveel informatie tot je te nemen. En voor je het weet, dat is natuurlijk wel. Ik begrijp daar wel de angst voor, dat mensen dan met één detail er vandoor gaan en vervolgens niet het geheel meenemen. En dan lijkt het heel anders dan wanneer je het afzet tegen. Dat zie ik best veel gebeuren. Ik zie veel gebeuren dat als ergens één dingetje uit wordt gehaald, ook door een journalist. Mm-hmm. En ik hoor natuurlijk vanaf de achterkant ook best veel verhalen. Soms vind ik echt dat een journalist te veel eenzijdig op één ding is gaan zitten en daarmee gewoon geen recht doet aan het verhaal.
Ja.
Maar dat zijn altijd persoonlijke subjectieve afwegingen. Want er is niet één waarheid. We gaan nu de enquêtes in. Hè? De enquête voor de fraude en dienstverlening. Ja, er zijn heel veel waarheden. En wat ik in ieder geval hoop is dat iedereen die daar gehoord wordt, zijn of haar waarheid en idee van hoe het is gegaan deelt. En dan hebben we een hele kudde olifanten, zou je kunnen zeggen. Nou ja, en dan moeten we die maar aanschouwen met elkaar.
Gaan we één gemiddelde olifant uit.
Ja, of misschien de kudde, gewoon de kudde laten. En je realiseren dat het allemaal niet zwart-wit is. Nee. En dat er ook waarschijnlijk niet één kwade genius is die dat allemaal op zijn geweten heeft. Zo werkt het meestal niet.
Na de aankomende verkiezingen nemen we afscheid van de meester van de ontsnappingen, wanneer die in het nauw zat. Mark Rutte. Als vrijwel unicum in de Haagse politiek, waar iedere minuscule uitglijder normaal gesproken je de rest van je leven blijft achtervolgen, lijken zelfs de grote schandalen geen vat op hem te krijgen. Hoe doet hij dat? Er is eerder dit jaar een boek over verschenen. Super gaaf. Geschreven door taalkundige Robert Wicht. Ik vroeg hem hoe Rutte nou precies bijna altijd weer weet te ontsnappen.
Ja, even een stukje vaagtaal van Rutte. Ik lees voor. Even afbellen, ook vanuit het regeerakkoord. De discussie die ik even apart parkeer is de hele discussie over het Europees depositogarantiestelsel. Als het Europees stabilisatiemechanisme in zo'n variant de backstop is voor het Single Resolution Fund, komt onder die voorwaarden natuurlijk de discussie aan de orde of je het ESM zou kunnen ombouwen naar een Europees monetair fonds dat ook programma's runt en dat in staat is om de macro-economische gegevens op te hoesten die nodig zijn over hoe landen ervoor staan. Het ene is dat er landen zijn die zeggen, zou je zo'n nieuw fonds dan ook niet de bevoegdheid moeten geven om in te grijpen bij asymmetrische schokken. We hebben een MFF. We hebben wensen over plafonds, et cetera. Als er gedachten zijn om binnen dat MFF minder geld aan het een en ander wat meer aan eurozone landen te geven, dan kun je daar nog naar kijken. Maar dan moet dat wel onder het plafond van het MFF en in het MFF, niet apart. Nou, hier kan denk ik niemand
het touw aan vast. Ik haak gewoon ter plekke af, merk ik.
En degene met wie die op dat moment in debat was, dat was Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Die zei ook asymmetrische schokken, MFF, backstop, het Single Resolution Fund. Er kwam van alles langs. Dus ja, ik weet niet waarom Rutte dat doet. Misschien...
De meeste mensen op een bepaalde manier ermee aftroeft. Dat je ook denkt, ik heb me niet goed genoeg ingelezen.
Ja,
hij weet er echt meer van dan ik.
Ja.
En ik kan niet op ditzelfde niveau in mijn discussie gaan.
Dat zal zeker een effect kunnen zijn. Een grote kans dat Rutte op dit onderwerp zelf even niet zo goed ingelezen was.
Ja.
En... dat hij dacht van, nou, als ik nou iets moeilijks voorlees, of dan zullen ze wel afhaken.
Ja. Ja, en stom is dat ze dat dan ook doen eigenlijk.
Ja, sommige vast wel eens, ja.
Ja, hoe kun je iets... Stel, je zou maar les moeten geven in... Hoe geef je ergens antwoord op zonder ergens antwoord op gegeven te hebben?
Ja, wat Rutte wel goed kon, als het gaat over dat iets zeggen zonder te zeggen... is dat hij dingen heel impliciet kan zeggen. Dus na dat Omtzigt-debat, dan kon hij heel nederig overkomen.
Mm-hmm.
Terwijl als je echt feitelijk kijkt naar wat hij zegt, dan valt het wel mee hoe nederig hij is. Dan zegt hij vooral, het was een heel zwaar debat, het was heel heftig. En ja, dat kan heel nederig klinken. Hij zei zelfs op een gegeven moment, dat verwijt ik niemand. Terwijl als je mensen iets niet verwijt... het probleem was dat mensen hem iets verweten.
Ja.
Dus hij...
Maar dan plant je eigenlijk daarmee een soort zaadje van... oh, maar daar zou dus misschien iets te verwijten zijn... maar hij is zo grootmoedig dat hij dat dan niet doet of zo. Is dat dan de...
Ik denk in dit geval oogt het heel royaal... van dat verwijt ik niemand... terwijl hij is degene die hem wordt iets verweten. Dus het komt heel sympathiek over, maar in feite doet hij geen enkele schuldbekentenis.
Ja. Heb je dat ook gemerkt eigenlijk, dat er vaak zo'n enorm verschil zit tussen hoe het, als je het hoort en als je het terugleest?
Doet hij
veel met vorm, echt zeg maar bijna? Spel, om het zo te noemen?
Ja, doet hij veel met spel.
Want dit klonk toen inderdaad heel erg nederig. Had je echt het idee van, oh ja, hij is een beetje timide en echt wel...
Ja.
Hij schaamt zich. Maar als je inderdaad de woorden die hij uitspreekt leest... dan zou je denken, nou, dat is vrij...
Ja, dat is het wel. Want ik weet nog dat toen ik dat interview bij Nieuwsuur... na het Omtzigt-debat, het was een tijdje later, toen ik dat keek...
Was dat met die radicale ideeën?
Dat hij die ging aankondigen... En ik betrapte mezelf erop dat ik ging denken van... ja, maar het is, die bestuurscultuur is natuurlijk niet alleen maar zijn schuld.
Ja.
Wat ik ook nog steeds wel denk, hoor. Ik denk niet dat hij verantwoordelijk is voor een hele bestuurscultuur. Alleen, toen vroeg ik me af waardoor ben ik dat gaan denken. En dat kan komen doordat hij 4 keer in een zinnetje terloops er doorheen gooit. Ik weet dat collega's daar ook over nadenken of ook daarmee bezig zijn.
Ja.
En in de vluchtigheid van een interview heb je dat niet altijd even snel door... En daarom is het soms wel goed om teksten op papier te zetten... en af te vragen, wat zegt hij nou eigenlijk precies? Ja.
Want is dat eigenlijk waar soms de effectiviteit in zit? Dat je in een langer verhaal, zeg maar... een tussenzinnetje erin gooit... Die eigenlijk de boodschap die je probeert over te brengen weergeeft?
Ja, ik denk dat dat wel een effectieve manier is om... om iets bij een kijker over te brengen. Want een ander voorbeeld daarvan is dat in de verkiezingen van 2021... dat hij met Hoekstra in een debat zat. En dat ging over flexcontracten, ging dat. Hmm. En op zich was het ook wel een inhoudelijk debat over flexcontracten. Maar Rutte gooit er heel vaak zinnetjes doorheen van... nou, net als het CDA vinden wij dit en dit en dit. Of afgelopen jaren hebben wij hier en hier samen aan gewerkt. Waardoor we even het gevoel krijgen, oh ja, ze vinden hetzelfde. Dus Hoekstra...
Het trekt Hoekstra naar zich toe. Die kan geen kant meer op dan.
Nee, Hoekstra wilde het heel graag de verschillen benadrukken. En Rutte gaat vervolgens doodleuk zeggen hoe eens ze het wel niet zijn. Plus dat hij ook nog even vooruit liep met op een volgend kabinet. Want hij zei van, nou, als u straks weer rechts naast mij zit... dat zou ik mooi vinden, dan kunnen we dit en dit en dit. En dan ging hij wel weer naar de inhoud. Maar hij kan dus met heel veel zinnetjes die los van het onderwerp staan... die kan hij er toch even tussen gooien. En in dit geval, kon je een beetje het beeld krijgen van... nou, ze vinden hetzelfde, maar Rutte is een betere premier.
Ja. En dat toch echt een zaadje planten of zo. Het is ook wel. Ja. Is dat dan iets? Heb je het idee? Denkt hij hier over? Denken politici hier over na op die manier? Van, nou, dan ga ik een antwoord geven, maar ik ga tussendoor een paar speldeprikjes, een paar zaadjes planten om een of gebeurt dit soort van in de ervaring die je dan hebt?
Ja, ik denk dat Rutte ook wel heel intuïtief werkt. En wat hij precies wel en niet voorbereid, dat weet ik ook niet altijd. Maar ja, er is natuurlijk een campagneteam die dingen uitdenkt. En die zet een strategie uiteen met waar zetten we op in en waar leggen we nadruk op in de campagne. En ja, ik denk dat Rutte niet helemaal onvoorbereid zo'n debat ingaat. Dus als hij structureel allemaal zinnetjes doorheen gooit in een 1-op-1 met Hoekstra... dan denk ik wel dat hij er van tevoren over na heeft gedacht.
Ja. Denk je dat misschien... ik weet niet hoe hoog je van de toren... Zeg maar, aangezien jij nu al die trucs geanalyseerd hebt... Mm-hmm. Denk jij dat je Rutte op een plek zou kunnen krijgen waar die niet van plan... Zeg maar, denk jij dat je hem in een interview of in een debat...
Nee... Die illusie heb ik totaal niet. En hij zit natuurlijk ook veel beter in de dossiers dan ik. Dus, maar ik heb wel af en toe dat ik naar een interview kijk of naar een debat... en dat ik denk van, had hem dit nou gevraagd of had hij hier nog iets meer op ingezet?
Ja, maar dat kan me wel voorstellen. Dat je op een gegeven moment gewoon tegen je eigen tv zit te schreeuwen. Dat je denkt, hij doet dit, waarom zie je dat niet? Vraag hem.
Ja, ja, ik weet nog dat hij op een gegeven moment de term nieuw elan erin had gegooid. Dat was bij zijn laatste kabinet. En dat hij toen in een tv-uitzending wel echt heel goed werd ondervraagd van... wat is dat nieuw elan dan? En ja, daar kwam hij gewoon niet lekker uit. Hij kwam op een gegeven moment kreeg hij echt de vraag... Wat wordt dat nieuw elan nou precies? Wat betekent dat letterlijk? En toen zei hij... letterlijk is dat voor mij mensen die van vlees en bloed zijn... die normaal Nederlands spreken, niet in jargon praten... en die dit soort grote problemen aanpakken... fouten gaan maken en als ze fouten maken dat gewoon toegeven... en zeggen, joh, we herstellen die fout weer. Nou, hij zei allemaal dingen, maar het had niks met nieuw elan te maken... ja, en daar zou je dan nog wel meer op kunnen doorgaan... van dat niks met nieuw elan te maken heeft. Alleen in tv-interviews is ook altijd zo weinig tijd.
Ja.
En daar is hij zich ook heel goed bewust van. De tijd die er nog is in een debat of interview.
Ja, maar dat is natuurlijk inderdaad altijd ook in debat inderdaad... waar ze ook een beperkt aantal interrupties hebben.
Ja.
Omdat we 21 fracties hebben, dus alles niet te doen is.
Ja.
Dan krijg je inderdaad iemand die al zijn interrupties opmaakt... van ja, maar voorzitter, dit is geen antwoord op de vraag die ik gesteld heb. Dus ik wilde jij toch nog een keer vragen waarom ik zei zet... En dan word je weer het bos ingestuurd. Ja, dit is nog steeds geen antwoord op mijn vraag, voorzitter. En dan op een gegeven moment krijg je de dooddoener van... ja, de premier gaat over zijn eigen antwoorden.
Ja, precies. Dus dat is voor hem een voordeel aan die drie interrupties. En het, ja, ik denk de enige manier waarop je dat op kan vangen is door als oppositie goed samen te werken.
Ja. Nou ja, of een, daar zit natuurlijk ook mogelijk nog wel een rol voor de Kamervoorzitter. Die, ja. die kan natuurlijk niet op de inhoud mee gaan debatteren. Nee. Maar die kan wel zeggen, meneer Rutte, of nee, wie er ook opvolgt, zeg maar, meneer de minister of de minister-president.
Ja.
Dit vind ik echt niet een voldoende antwoord op de vraag die gesteld is.
Ja, ik meen dat dat ook wel eens gebeurt, hoor. Maar ja, als een voorzitter dat te veel doet, denk ik toch dat hij of zij zich een taak op de hals haalt die moeilijk vol te houden is. Want
ja.
wanneer is een vraag nou echt beantwoord?
Ja, dat is natuurlijk...
Naar
ja,
ieders tevredenheid.
Ja, dat is natuurlijk lastig, inderdaad.
Ja.
Maar als iemand echt, echt alle kanten opgaat met zijn antwoord... Dan zou je dat nog wel kunnen registreren als...
Ja,
als
in zo'n geval wel. Maar dan, dat zijn dan situaties waar het heel duidelijk is.
Ja, nou bedoel ik bijvoorbeeld wat je net voorlas. Daar zou ik als Kamervoorzitter van gezegd hebben... Oké, dat gaan we gewoon opnieuw doen.
Ja, daar zou het kunnen, ja. Daar zou het kunnen.
Ja.
Ik ben heel erg benieuwd of we bij onze nieuwe premier... wie dat dan ook mogen worden... op een gegeven moment Rutteaanse trekjes gaan zien. Zou zijn manier van spreken, van meeveren, ontwijken... en soms bewust verwarring zaaien... schoolgemaakt hebben. En hoe moeilijk wordt het om heel bewust die trucjes niet te gebruiken, als je weet dat ze werken en je er gewoon 13 jaar mee weg kunt komen? Wie die nieuwe premier dan wordt, dat bepalen we volgende week tijdens de verkiezingen. Dan draait het niet om Rutte, maar ook niet om Omtzigt, Timmermans, Jessicus, Bontebal. Het draait om de kiezer. Hoe kijkt de politiek eigenlijk naar de kiezer? Wat is hun gemiddelde beeld van de mensen voor wie zij werken, door wie zij zijn verkozen en door wie ze weggestuurd kunnen worden? Daar ga ik de volgende aflevering over in gesprek. Motie van Vertrouwen is een podcast van mij, Tom Lesch. De muziek die je hoorde komt van Musicbed en Blue Dot Sessions. En het artwork werd gemaakt door Melina Dekker. Dank aan alle gasten, alle mensen die meedachten en meekeken met mijn plannen. En dank aan Den Haag FM en de gemeente Den Haag voor het mogen lenen van de radiostudio in de Centrale Bibliotheek. Wil je meer info over deze podcast of over mij? Kijk dan op www.tomlesch.nl.